We zijn vanavond toegekomen naar Matteüs 8, het gedeelte vanaf vers 14. Matteüs 8, vanaf vers 14, waar staat: En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar en zij stond op en diende hem lieden. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met hun woorden en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En een ander uit zijn discipelen zeide tot hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Doch Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Tot zover. En dan zijn we dus toe aan de geschiedenis over iemands schoonmoeder. Dat is nou toch ook wat, hè? Zijn vrouws moeder. De schoonmoeder noemen wij dat, ja. Ik heb het vorige keer al aangekondigd en ik moet het nu weer zeggen. Ik ben bijna geneigd mezelf te excuseren. Maar ja, ik heb dit Bijbelboek uiteraard ook niet geschreven. Er gaat hier in dit schriftgedeelte, deze hoofdstukken, inderdaad in principe steeds om hetzelfde. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus tekenen doet en hier en daar een losse opmerking plaatst. Want het is niet zoveel wat hij erbij zegt. Althans, naar wij weten. Maar er gebeuren allerlei tekenen die natuurlijk in de eerste plaats tot doel hebben om de goddelijke zending van de Heere Jezus te bevestigen. Dat staat er hier niet bij, maar het is later Johannes die inderdaad zegt dat Jezus vele tekenen gedaan heeft, waarvan hij er trouwens maar zeer weinig bespreekt. Ik geloof maar een stuk of 8, als ik het goed verteld heb. Misschien 9 in het Johannes-evangelie. Maar hij zegt in Johannes 20, vers 30... Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Waarmee dus gezegd wil zijn dat deze tekenen die de Heer Jezus deed in de eerste plaats tot praktisch nut hadden, dat ze hemzelf bekend maakten als de profeet van God gezonden. Zo staat het trouwens in Johannes 3. Waar Nicodemus dat zegt: Wij weten dat gij zijt een profeet van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En daar gaat het maar om. Begrijpt u me goed? U moet niet de conclusie trekken dat deze tekenen bewijzen dat de Heer Jezus de Zoon van God is, of iets dergelijks. Ook zelfs niet dat hij de Messias is, want rechtstreeks gaat dat niet. Waar het om gaat is dat deze tekenen slechts de bevestiging vormen van de goddelijke zending van de Heer Jezus. Want hoe dan ook, wij kennen in de Bijbel nog wel andere figuren die tekenen van gelijke aard gedaan hebben. Wellicht niet zoveel, maar toch wel zeker indrukwekkend. Daar gaat het maar om. En zij waren ook de Messias niet. Het kwam wel in de buurt, moet ik zeggen. Maar dat was het. Ze waren dat toch in ieder geval niet. Zodat deze tekenen ook niet in de eerste plaats zeggen dat degene die de tekenen doet de beloofde Messias moet zijn, maar ze bevestigen wel dat hij een profeet was van God gezonden. Maar stap 2 is natuurlijk dat de Heer Jezus als profeet van God gezonden wel degelijk claimde dat hij de Messias was. En hij was het dus, vanzelfsprekend. Dus het gaat in 2 stappen, hoewel die 2 stappen natuurlijk door Johannes niet genoemd worden. Er staat gewoon op dat gij zult staat deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. Maar in de eerste plaats de tekenen bevestigen zijn goddelijke zending, maar zijn eigen woorden bevestigen dan vervolgens, zijn eigen woorden die dan door deze tekenen als het ware bekrachtigd worden, bevestigen vervolgens dat hij inderdaad de Messias is, Al moet ik erbij zeggen dat als Johannes dit schrijft, dan schrijft hij dat natuurlijk, hier Johannes 20 vers 30 en 31, dan schrijft hij natuurlijk na de opstanding van Christus. En in die dagen was de Heer Jezus ook inderdaad de Christus. Want ik moet altijd een beetje voorzichtig blijven, omdat nou eenmaal, wanneer we het strikt nemen, de Heer Jezus nog niet de Christus was tijdens zijn omwandeling op aarde, maar pas daarna, hij werd het namelijk door zijn opstanding uit de dood. Dus een volstrekt vaststaande bijbelse waarheid, en we dienen ons daar dan ook aan te houden. En voor zover die tekenen, toen hij ze deed, iets zeiden over wie hij was, dan bevestigden ze dat hij de Messias zou zijn, want daar komt het dan in de praktijk op neer. Maar er staat ook niet, hij heeft deze tekenen gedaan opdat men zou geloven dat hij de Messias was, maar er staat, deze tekenen zijn beschreven, achteraf uiteraard, opdat wij inmiddels zouden geloven, achteraf natuurlijk, dat hij inmiddels de Messias is door zijn opstanding uit de dood. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is natuurlijk de algemene strekking van de tekenen als zodanig. Neemt echter niet weg dat overeind blijft wat ik altijd zeg bij die tekenen, wat ik altijd als eerste zeg, namelijk het zijn wonderen, dat allemaal tot je dienst. Natuurlijk zijn het wonderen, want we weten niet hoe het werkt immers, dus zijn het wonderen, wij beschouwen ze als zodanig. En vervolgens is het zo dat ze tekenen genoemd worden, en dat is niet hetzelfde. Teken wil zeggen dat deze wonderen ook daadwerkelijk een speciale betekenis hebben, en wel een overdrachtelijke. Precies zoals Paulus het zegt van de oud-testamentische geschiedenis, namelijk dat deze dingen andere beduiding hebben, zo geldt het in het bijzonder natuurlijk voor de dingen die eigenlijk helemaal geen normale beduiding hebben, omdat ze niet reglementair zijn. Het zijn wonderen, het zijn uitzonderlijke gebeurtenissen, en die hebben meer dan de geschiedenis zelf uiteraard een overdrachtelijke en profetische betekenis. Het laat zich ook raden, dat is nou eenmaal een feit, het laat zich ook raden dat al die tekenen in principe dezelfde betekenis hebben, zoals dat trouwens ook met de typologie in het algemeen het geval is. Het spreekt altijd over nieuwtestamentische en in het bijzonder over gemeentelijke waarheid. Op wat voor wijze dan ook, want de wijze is dikwijls verschillend, maar de betekenis van de tekenen zelf is altijd dezelfde, want tekenen en typologie in het algemeen hebben tot doel, inderdaad, of hadden tot doel, aan de ene kant om gemeentelijke waarheid te verbergen, in oud-testamentische tijd wel te verstaan, en aan de andere kant om juist op bedekte wijze deze gemeentelijke waarheid tevoren aan te kondigen. Dat is maar waar het om gaat. En wij die al zoveel eeuwen in deze gemeentelijke tijd leven, zouden langzamerhand toch moeten begrijpen waar die tekenen over spreken. Vorige keer hebben we ons bezig gehouden met de genezing van de knecht van de hoofdman te Capernaum, die bij andere gelegenheid, in een ander verhaal, in een ander verslag dus, blijkt te zijn de zoon van een koninklijke hoveling. En het aardige ervan is dat de man inderdaad op afstand en zo alleen maar door de kracht van het woord genezen werd, hetgeen voor wat mij betreft in ieder geval een duidelijk teken is van hoe in onze dagen de gemeente tot stand komt, inderdaad uit de andere tak van de familie, uit de zoon die niet in Palestina was, maar inderdaad in de ballingschap, in gevangenis was, in ieder geval verre was, want dat moet ik dan zeggen, dat is dan de voor de hand liggende Bijbelse term, maar hij werd inderdaad genezen. En zo is het met al deze tekenen, ook dit teken overigens, dit teken van de genezing van de schoonmoeder van Petrus. Eigenlijk is het zo dat we hierdoor weten dat Petrus getrouwd was, anders zouden we dat niet eens weten. Petrus was getrouwd, want hij had een schoonmoeder. Kon je zien aan zijn schoonmoeder, zeggen wij dan populair. Maar zo was het nou eenmaal. Maar we kennen de vrouw van Petrus niet en de schoonmoeder van Petrus ook niet. Alleen leren we van haar hier dat zij ziek was, hebbende de koorts, waarna wij nog niet weten welke koorts dat dan was, hè? Want ik weet het echt niet welke ziekte het was. Dat doet ook weinig ter zake, neem ik aan. Maar wat er gebeurt is dat de Heer Jezus haar hand aanraakt en de koorts verliet haar. En dan staat er zo aardig achter en zij stond op en diende hen lieden. Zo hoort het ook, denk ik, altijd bij schoonmoeders. Maar, hè? Of niet? Nou goed, geen commentaar dan. Zij stond op en diende hen. En daarna gaat het verhaal verder, want daar is het hele verhaal eigenlijk mee af. Het zit eigenlijk maar in één vers. Want daarna wordt de geschiedenis wat breder. Want als het laat geworden was, hebben ze vele van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de geesten uit. Inderdaad, door het woord, met den woorden. Dat is heel aardig. Want daar gaat het dus weer om de kracht van het woord. Net als bij de genezing van de knecht van de hoofdman te Capernaum. Door de kracht van het woord werd degene die verre was inderdaad genezen. En hier ook door de kracht van het woord van de Heer Jezus. Werden zij genezen, werden boze geesten uitgedreven, werden alle genezen die kwalijk gesteld waren, wat het ook maar wezen mag. En er staat er ook weer bij, opdat vervuld zal worden dat gesproken was door Jesaja de profeet. En dan komt er een uitspraak die we allemaal wel kennen, denk ik, uit Jesaja 53. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Hoe dat ook zij, het begint dus inderdaad met de genezing van deze schoonmoeder van Petrus en daarna de genezing van vele anderen. Daarna uiteraard, want dat staat er ook, hè, als het laat geworden was. De betekenis daarvan binnen het kader van deze Bijbelse typologie is helemaal niet moeilijk, want Petrus is nou eenmaal een beeld van gelovigen uit de Joden. Dat is hij altijd, waar hij ook verschijnt. De evangelie door, handelingen door, enzovoorts. En meestal staat Petrus tegenover Johannes, meestal horen die twee bij elkaar, Petrus en Johannes, waarbij Petrus een type is van de gelovigen uit de Joden, en Johannes, die in dat geval meestal niet bij naam genoemd wordt, dat is namelijk in het Johannes-evangelie, daar wordt Johannes niet bij naam genoemd, maar die Johannes is dan een beeld inderdaad van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. De onbenoemde, degene die geen naam heeft, hè? De discipel die Jezus lief had enzovoorts. En er is altijd een bepaalde vorm van rivaliteit tussen die twee, tussen Petrus en Johannes. Eén keer zelfs ontarende in een hardloopwedstrijd. Toch? Wie het eerste bij het graf was, hè? De een was er het eerste, maar de ander ging er het eerst in. Dus het bleef nog een beetje onbeslist. Maar dat is precies waar het om gaat. Hè? Gaat het om gelovigen uit de Joden of om de heidenen, zeg ik dan maar. Maar ik hoef het niet elke keer uit te leggen. Hè? En de vraag is in welke volgorde dan. Maar goed, dat is nou niet verder aan de orde. Normaal gesproken staat Petrus voor de gelovigen uit de Joden. En normaal heeft hij een maatje, dat is Johannes. En die staat dan voor de gelovigen uit, zeg maar, de 10 stammen dan weer voor het gemak. En hier staat Petrus ook naast een maatje. Alleen, dat is niet Johannes, maar het is gewoon zijn vrouw. Daar komt het op neer, uiteraard. Die ook geen naam heeft dus. En daarin komt zij toch overeen bij gelegenheid met de positie van Johannes. Hè? Dus Johannes en Petrus hebben bij elkaar in het Johannes-evangelie, dan wordt Johannes nooit met naam genoemd. En hier heb je Petrus en zijn vrouw, maar zijn vrouw is de grote afwezige in het verhaal. Ze is er niet. Misschien is ze ook verre, misschien was ze op bezoek bij die zoon van die koninklijke hoveling. Overdrachtelijk moet het kloppen, letterlijk zal het wel niet. Maar ze ontbreekt in elk geval. Maar als u mij vraagt, is de gedachte simpelweg deze, dat Petrus verder geen rol speelt, maar hij staat voor gelovigen uit de Joden. Zijn vrouw staat voor gelovigen uit de 10 stammen van Israël, dat kan dan niet missen. En de moeder van die vrouw staat dan voor die 10 stammen als zodanig, zoals ze van oorsprong geweest zijn, het volk als zodanig, zal ik maar zeggen. Dat is waar het om gaat. Dat grijpt wel vaker bij zo'n gelegenheid 1 generatie terug. En waar het dus om gaat, is dat de genezing van deze schoonmoeder van Petrus dus inderdaad een beeld is van de genezing van die 10 stammen, de genezing van Efraïm, of hoe je ze bij gelegenheid maar noemen moet. Misschien heette ze ook wel Maria, wie zal het zeggen. Voor de hand liggend om dat te veronderstellen natuurlijk. Maar dat is de gedachte. Ik weet wel, en daarom zeg ik het ook zo uitgebreid, ik weet wel, dat valt natuurlijk nooit te bewijzen. Dit soort dingen zijn sowieso slecht te bewijzen. Maar het hele punt is dat ik nooit zou weten waarom nou net dit teken een andere betekenis zou hebben, een andere strekking zou hebben dan al die anderen die eraan vooraf gingen en al die andere tekenen die nou nog volgen. Het moet wel hetzelfde zijn, al was het maar daarom. Dus hoe dat ook zij, het is ook de onbenoemde vrouw, want deze heeft ook geen naam, die inderdaad aangeraakt wordt op een of andere wijze. En inderdaad, de koorts verliet haar, ze stond op en diende hen lieden. Ze diende dus de Heer en de zijnen. En dat is ook inderdaad de gedachte achter de verhaal van die twee en die tien stammen. De twee stammen werden geacht de Heer te dienen. Zij deden dat in de praktijk niet. Zij deden wel alsof, maar in werkelijkheid dienden zij zichzelf. Maar toen het evangelie terechtkwam bij de andere helft van de familie, bleek die familie dus inderdaad in het algemeen gesproken dus weer wel degelijk tot geloof in de Heer Jezus te komen. En dus tot aanvaarding van hem, waardoor zij vervolgens, waardoor dat volk dus inderdaad de Heer diende. Dat is maar waar het om gaat. Alleen niet onder het oude verbond vanzelfsprekend, maar onder het nieuwe verbond. Onder de vrijheid van het nieuwe verbond. Het wordt daar trouwens ook niet opgedragen om de Heer te dienen. Ze wordt genezen en ze doet het als vanzelfsprekend. Zo kun je het ook zeggen, zo hoort het. Maar nu overdrachtelijk gesproken. Daarna gaat het verhaal verder en dat is ook vrij logisch dat we dat een keer zouden verwachten. Niet dat het noodzakelijk is, maar we zouden dat kunnen verwachten. Want het probleem is altijd dat ik dan praat over de gelovigen uit de twee en de gelovigen uit de tien stammen. En dan denk ik, ja, als die mensen nou maar niet denken dat daar geen heidenen in betrokken zouden zijn. Want hoe dan ook, een heiden kan deel krijgen aan de Joden. Ik moet u zeggen, ik weet niet of het zeggen mag, maar ik ben er stellig van overtuigd dat de meerderheid van degenen die zich Joden noemen, ook orthodox godsdienstige Joden, de meerderheid daarvan zelfs helemaal niet van Juda afstamt, maar dat het gewoon bestaat uit heidenen, heidense volkeren, zelfs volkeren in hun geheel dikwijls, die overgingen ooit in de geschiedenis tot het Jodendom als godsdienst en sindsdien worden ze beschouwd terecht als Joods. Zij zijn weliswaar geen afstammelingen van Juda, maar wel degelijk erfgenamen van Juda op grond van godsdienst. En daar gaat het maar om, hè. En dat is aan de andere kant natuurlijk net zo goed. Zo, als we spreken over tien stammen, gaat het niet om dat ze ook inderdaad allemaal van Efraïm of van hoe die tien stammen maar heten, zouden afstammen. Het gaat er maar om dat ze erfgenamen dan van geworden zijn op wat voor wijze dan ook. En dat geldt dus net zo goed voor heidenen die tot geloof komen in de God van Efraïm. Want zo zat het verhaal in elkaar. Ik kan het niet elke keer herhalen. Maar zo zit het verhaal in elkaar. Ik zeg altijd, natuurlijk zijn wij als heidenen, want dan ga ik er maar vanuit dat we gewoon heidenen zijn, hè. Meer weten we toch niet. Dus natuurlijk, wij zijn als heidenen tot geloof gekomen in de God van Juda. De zoon van Juda. De erfgenaam van de troon van Juda ook en zo, en de troon van David. We zijn gekomen tot geloof in de God van Juda, maar het hele probleem is dat Juda zelf in het algemeen, als volk, het volk wat Juda heet, zoals ook, gelooft niet eens in hem. Dat heeft wel een soort van religie, maar daar hebben we het niet over. We hebben het nu over geloof. Het is gewoon een betrekkelijk historisch gegeven, betrekkelijk vaststaand historisch gegeven bedoelde ik te zeggen, dat weliswaar het Joodse volk als volk, de Messias der Joden, inderdaad de koning der Joden dus verwierp, maar dat die leeuw uit de stam van Juda, de koning der Joden, wel als koning aanvaard werd, inderdaad door Efraïm. Zodat je met zeker net zoveel recht, en waarschijnlijk zelfs met meer recht kunt zeggen, dat de Heer Jezus de koning is van Efraïm en dus uit Jozef. Hetgeen altijd nog een aardig compromis is voor die Joden die ook vandaag nog zijn, die menen dat de Messias zou moeten voortkomen uit Jozef. Want dat waren de twee opties, hè. Hij komt voort uit David, een meerderheid veronderstelde dat, maar een minderheid dacht, nee, het zal wel niet David zijn, het moet Jozef zijn. En ja, beide hebben gelijk, het is maar van welke kant je de dingen bekijkt, hè. Maar historisch kun je net zo goed zeggen dat wij tot geloof zijn gekomen in en tot aanvaarding van de koning van Efraïm. Want zo is het eigenlijk, de koning uit Jozef. Alleen daarna zijn we Jozef vergeten en daarbij zijn we uiteraard in het goede gezelschap van de schenker. Nou, dan hebben we de geschiedenis weer eens mooi door elkaar gegooid, hè. Zijn we vergeten. Hij vergat Jozef. Het speelt ook verder geen rol van betekenis meer, hè. Maar historisch is het wel zo. Maar het vervolg op het verhaal is, en dat wilde ik zeggen, dat mochten we ook verwachten, dat dan toch eens een keer zou gesproken worden, inderdaad uitdrukkelijk over de heidenen in het algemeen. Want daar gaat het toch om, en per slot is het zo, dat als in de brieven uiteengezet wordt hoe dat zit met de zaligheid, hoe de gemeente dus, hoe de zaligheid terechtgekomen is bij wat wij de gemeente noemen, met zijn hemelse erfenis, dan wordt gewoon gezegd, niet de Joden, maar de heidenen, gelovigen uit, niet uit de Joden, maar gelovigen uit de heidenen, gemeente der heidenen, volheid der heidenen heet dat, enzovoorts. Er wordt de term heidenen gewoon in het algemeen gebruikt, hoewel ook in de brieven natuurlijk aanwijzingen genoeg zijn, speciaal, of verwijzingen genoeg zijn, speciaal naar naar Efraïm en de 10 stammen. Maar te verwachten was dat in die tekenen ook ooit eens een keer zou gesproken worden over heiden in het algemeen en scharen. En dat vind je hier ook. Want er wordt eerst gesproken over de genezing van de schoonmoeder van Petrus. In zekere zin dus ook de andere tak van de familie, namelijk niet de tak van Petrus, maar die van zijn vrouw, weet u wel. Maar daarna staat er, als het laat geworden was, dus inderdaad daarna, daar gaat het om, begon met de genezing van de schoonmoeder van Petrus, maar daarna hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht en hij wierp de geesten uit, met zijn woord alleen maar, en hij genas allen die kwalijk gesteld waren, en in veel gevallen is er natuurlijk een rechtstreeks verband tussen ziekten en bezetenheid. Dus niet een aardig onderwerp om verder op in te gaan, maar ik hoef natuurlijk ook, kan natuurlijk ook volstaan met gewoon te zeggen dat we dat in de Bijbel regelmatig tegenkomen. Als iemand een bepaalde kwaal heeft, dat de geest wordt uitgedreven, dan is men van de kwaal genezen. Dus dat lijkt me wel voldoende om het voor deze gelegenheid dan maar zo te beperken. Maar inderdaad, bezetenen worden bevrijd, worden de geesten uitgedreven en zieken worden genezen, is de gedachte. En het hangt ongetwijfeld samen, want er wordt gezegd dat het was opdat vervuld zou worden wat Jesaja gesproken had. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En in Jesaja lees je niks over bezetenheid of boze geesten of iets dergelijks. Zodat hier die ziekten wel degelijk samenhangen met die wat bezetenheid genoemd wordt. Ik moet meteen traditioneel de termen corrigeren. Er staat van de duivel bezeten, maar u weet, dat staat er nooit, hè. Men is niet van de duivel bezeten, men is van een demon. Enkelvoud of meervoud, dat maakt me trouwens helemaal niks uit. Maar men is van demonen bezeten, maar het woord demon vertaalt men gewoonlijk met duivel. Ten onrechte, want de duivel, er is er maar één namelijk. De duivel is de baas van de demonen, om het dan maar populair te zeggen. Hè? Hij is de overste van de macht der lucht. En de macht der lucht bestaat inderdaad uit onder andere in laatste instantie, laagste instantie ook, deze demonen. Daar ga ik verder niet op in hoe het met die demonen zit. In ieder geval moet duidelijk zijn dat het boze geesten zijn, want als dat niet zo is, dan wordt het erg ingewikkeld, want dan zijn ze van de duivel, van duivelen, van demonen bezeten en dan drijft de Heer boze geesten uit. Hè? Dat moet dus hetzelfde zijn, anders is het gewoon onzin. Hè? Boze geesten, namelijk demonen. Maar het is de macht van Satan. Ik weet niet wat u bij die woorden denkt, als het gaat over bezetenheid, maar ik moet zeggen dat de algemene waarheid nog steeds is dat Satan is de god deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar genoemd mag worden. En dat betekent, of ons dat nou bewust zijn of niet, maar dat betekent dat in de praktijk deze oude wereld in het algemeen en de mensheid in het bijzonder zwaar onder de invloed staat van deze machten. Maar waar mensen deze machten niet erkennen en het bestaan ervan ontkennen, zal men zich dit dus ook niet bewust zijn. Maar ik moet zeggen dat er natuurlijk volken genoeg zijn die zich deze geestelijke machten wel degelijk bewust zijn, waar ze ook een belangrijke rol spelen in hun eigen traditie, dan wel religie, voor zover er verschil tussen bestaat, enzovoort. Waar men dus bewust rekening houdt met demonen. Of om hen te verjagen, of om hen juist op te roepen, alles gebeurt. Maar in ieder geval, men erkent ze daar. En zo is het ook. Maar ook daar, waar men waar men het bestaan van deze geesten ontkent, daar werken ze net zo goed. En soms worden ze daar ook opgeroepen. Alleen men weet niet dat het gebeurt. Men is zich die dingen niet bewust, maar het gebeurt wel degelijk. En dat is maar waar het om gaat. Dat de hele mensheid in de praktijk geïnspireerd wordt, spirit, weet u wel, geest, geïnspireerd of begeesterd wordt, inderdaad door boze geesten, namelijk door demonen. Zo is dat nou eenmaal. En de enige manier om aan die macht der duisternis te ontkomen, is te komen tot het licht. Dat is heel eenvoudig. Het heet niet voor niks de macht der duisternis. Bovendien, waar, en dan wijk ik even uit naar Johannes in gedachten, waar het licht kwam in de wereld, maar waar de wereld het licht niet gegrepen heeft en de duisternis liever gehad heeft dan het licht, daar is de wereld inderdaad overgeleverd aan de macht der duisternis. Niet alleen maar duisternis, de macht der duisternis. En dat is inderdaad een denkende macht, moet ik zeggen, en die bestuurd wordt. Hè? Zodat inderdaad de mensheid in de praktijk van buitenaf, of van bovenaf zo u wilt, want zo ligt het eigenlijk, van bovenaf bestuurd wordt door Satan zelf en via wat genoemd wordt overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht, of gewoon kortheidshalve de macht der lucht. Zo zit het nou eenmaal. En heel de gedachte is dat er maar twee mogelijkheden zijn. Of wij leven ook in diezelfde duisternis, of wij komen tot het licht om te wandelen in het licht. En waar de Heer zelf de mensheid heeft losgelaten, met de woorden van Romeinen 1... verscheidene malen herhaald, waar de Heer zelf de mensheid heeft losgelaten, leeft de mensheid dus inderdaad onder de macht van de duisternis. Maar er zijn nog andere termen voor, namelijk de termen oordeel en toorn. Want de mensheid wordt geacht te leven onder de toorn Gods en eventueel onder het oordeel Gods, namelijk dit oordeel dat God de mensheid heeft losgelaten, omdat de mens nou eenmaal liever de duisternis had dan het licht, want hun werken waren boos. Dat is het idee. En waar wij dus komen tot de Heer Jezus, waar wij komen tot geloof in Hem, worden we officieel, fundamenteel overgeplaatst uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Uit de dood in het leven, dat is een andere manier om te zeggen. Maar ook worden wij daardoor onttrokken aan niet alleen de macht der duisternis, maar worden daardoor ook onttrokken aan het oordeel en aan de toorn waar dan de schrift uitgebreid over spreekt. U weet wel, hè? Want de toorn Gods wordt geopenbaard, Romeinen 1 vers 18, de toorn Gods wordt, niet zal worden. Dat is wel zo, maar het staat daar niet. Hè? De toorn Gods wordt nu dus geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid, het licht, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En daar leeft de mens dus onder de toorn Gods. Bij andere gelegenheid wordt het oordeel genoemd. In ditzelfde verband trouwens, in Johannes 3, weet u wel, wie niet gelooft is al reden veroordeeld. Hij zal ook veroordeeld worden, maar hij is al reden veroordeeld en dan staat er achter, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dat oordeel wat daar genoemd wordt, waaronder dus de ongelovige leeft, is dus dat men inderdaad leeft in de duisternis en onder de macht van Satan, daar komt het op neer. En waar wij tot geloof komen, daar komen wij altijd terecht in een strijd tegen die macht der duisternis die ons op een of andere wijze wil vasthouden. En daarna blijft dat ook zo natuurlijk, want het is altijd de duisternis die het licht bestrijdt. Maar het gaat erom dat wij ook inderdaad ons leven lang de bewuste keus maken en die keus handhaven. Dat we inderdaad de waarheid zoeken en dus het licht zoeken en dus de Heer zoeken en dus zijn woord zoeken. Want het zijn allemaal synoniemen. En dat is de enige manier om aan de duisternis, de toorn, het oordeel en dus aan de macht van de Satan inderdaad te ontkomen. Zo zit het nou eenmaal. En de gedachte is dus dat niet alleen die vrouw, die schoonmoeder moet ik zeggen, van Petrus genezen werd, verlost werd van ziekte, maar dat daarna ook vele anderen, die helemaal geen identiteit hebben, ze worden niet genoemd, ik weet niet wat voor mensen dat zijn, maar ze worden inderdaad genezen. En mijn gedachte is dat die vrouw waar het over gaat meer speciaal de uitbeelding is van zeg maar Efraïm of 10 stammen van Israël en de menigte die daarna genezen wordt en onttrokken wordt aan hun kwalen en de macht van de duivel in het bijzonder, is dan gewoon een beeld van hoe de gemeente tot stand komt en niet specifiek meer uit 10 stammen, want dat speelt officieel fundamenteel alleen een rol aan het begin. Het ging er maar om dat ooit Efrem als eerste tot geloof kwam. Hoe daarna verder gaat, doet verder niks ter zake. Want het betekent gewoon, ik heb u dat in het verleden ook gezegd, dat een ieder die tot geloof komt in de God van, in de koning van Efrem, die krijgt automatisch deel aan Efrem, wie het ook wezen mag. Net zo goed als dat wanneer wij komen tot de koning der Joden, krijgen we deel aan de Joden. En beide dingen worden in de schrift ons ook voorgehouden. Dus inderdaad, eerst die kwestie van Efrem en daarna mensen in het algemeen. Hij genas allen enzovoorts. Het waren er ook velen staten en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Het moet een uitbeelding zijn van onze dagen waarin mensen tot geloof komen en daardoor ontrukt worden aan de macht van het verderf, de macht van de tegenstander uiteraard. Maar de aardigheid is dat er nou bij staat op dat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En dan, als we oppervlakkig lezen, dan zeggen we, nou ja, dat betekent dus dat door Jesaja al was aangekondigd dat als de Messias zou verschijnen, dan zou hij ook inderdaad zieken genezen. Dus de oppervlakkige lezing. Maar zo erg oppervlakkig, want als je Jesaja leest waar het staat, dan ligt het heus wel iets ingewikkelder. Bovendien, zoveel, de Heer mag dan vele mensen genezen hebben. Hij heeft zeker niet allen genezen. En ik denk ook een minderheid, vanzelfsprekend. Er was een minderheid die in hem geloofde, het was een gelovig overblijfsel. Het kan ook dus maar een minderheid geweest zijn die genezen werd in die dagen van de Heer Jezus. Maar het grijpt uiteraard veel dieper. In de eerste plaats natuurlijk al, omdat, zoals wij gezien hebben, deze uitdrukking op dat vervuld zou worden, altijd tegelijkertijd inhoudt dat dit niet de uiteindelijke vervulling van de genoemde profetie is. Het is er een. Natuurlijk is het een vervulling van die profetie, maar dan een heel letterlijke, en we weten allemaal langzamerhand, want we zijn het al zo vaak tegengekomen, dat diezelfde profetie die dan genoemd wordt, later een veel grotere vervulling zou krijgen, namelijk in onze dagen, in de dagen van de gemeente. Maar ga ik nou terug naar Jesaja 53, dan blijkt dat ook inderdaad zo te zijn. Dan moet ik zeggen dat het altijd heel moeilijk is om iets te vertellen over een in het algemeen zeer bekend schriftgedeelte. Want de meeste mensen denken dan dat ze dat schriftgedeelte wel kennen. En staan dus niet open voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben in dat verband. Hè? Dan noem ik het Johannes 3 vers 16 effect. Maar, onder elkaar noemen wij dat zo. Hè? Johannes 3 vers 16. Bijna iedereen denkt dat daar staat dat de Heer Jezus gestorven is, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven zou hebben. Maar dat staat er niet hoor. Dat staat er niet. Er staat dat hij gezet is in de hemel. Dat de Heer Jezus Christus gezet is in de hemel, opdat een ieder die in hem, de verhoogde, zou geloven, in hem eeuwig leven zou hebben. Deel zou krijgen namelijk aan zijn eeuwig leven. Dat is wat er echt staat. Dat hij verhoogd zou worden, dat het gaat om hemelse dingen, dat helemaal niks te maken heeft met het kruis, maar dat het gaat juist om wat Hebreeën 5 ook zegt. Hij is juist in zijn volmaking, in zijn opstanding, in zijn verhoging en in zijn verheerlijking oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden voor een ieder die in hem gelooft. Voor een ieder die hem gehoorzaam is. In Johannes 3 vers 16 zegt het ook, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, en het was toch niet gelijk Mozes de slang in de woestijn gedood heeft. Dat is nou net wat hij niet gedaan heeft. Het zou voor de hand gelegen hebben om die slangen die daar waren, waardoor men gebeten werd, weet u wel, om die te doden. Nee, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden naar de hemel, want er staat weer een vers eerder, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar goed, dat kost soms zoveel moeite om zo'n eenvoudige gedachte die uit de context zo duidelijk blijkt naar voren te brengen, omdat men er nooit gelezen heeft, nooit over nagedacht heeft. En men denkt alleen aan het kruis, weet u wel, aan de dood van de Heer Jezus, terwijl het daar uitdrukkelijk niet over gaat. Nou, dat effect komt bij vele schriftplaatsen voor. Men meent al te weten wat het betekent en dan wordt het dus moeilijk. En zo is het bij Jesaja 53 ook. Want wij weten alle natuurlijk dat in vers 7 gesproken wordt over zijn kruisiging, zijn lijden tot in de dood. Jesaja 53 vers 7. Namelijk, hij deed zijn mond niet open als hij verdrukt werd. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open, enzovoorts. Lijkt me een duidelijke zaak dat het daar verband mee houdt. Maar één vers uit zijn verband rukken, dat is nou niet mijn geliefde bezigheid. Hè? Maar als het hoofdstuk volgt, 53 vers 1, dat is een goede vraag hoor. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het is twee keer dezelfde vraag, uiteraard. Met andere woorden, maar het is twee keer dezelfde vraag. Wie heeft er geloofd en dus aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Die heeft geloofd, ja. Maar dat blijft natuurlijk altijd zo, hè. Bij zaterdag ook geweest, zeker. Het begint altijd bij Christus. Maar daarna. Eerst toegepast op Christus en daarna op wie? Nou, hier is de gemeente. Maar de vraag is ook, wie heeft het dan niet geloofd? Ja, specifiek het Joodse volk dus. Hè. Als het populair houden, eenvoudig houden. Dus Israël niet, maar de gemeente wel. Althans dat wat we inmiddels kennen als de gemeente. Maar dan moest je hand er even bij houden. Hè. Dan krijgen we Romeinen 10, vers 16. Ik kan het nog net lezen met deze bril. Romeinen 10. Waar staat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, weet u wel. Want een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is maar één Heer van Jood zowel als Griek. En dat soort zaken. En dan staat er dat ze wel de naam des Heren zouden aanroepen. Ontleend aan Joël 2. Hier geciteerd dus uit Joël 2 in vers 13 van Romeinen 10. En in Joël 2 gaat het specifiek over Israël, uiteraard. Maar dan zegt de apostel daarover in vers 14, hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Met andere woorden, al wie de naam des Heren in geloof aanroept, uiteraard, vanzelfsprekend, zal zalig worden. Maar hoe zullen ze hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En aangezien geloof is in het woord wat gepredikt wordt, staat er vervolgens, en hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? Want als je niks gehoord hebt, is er ook niks om in te geloven immers. En de volgende vraag, en hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Waarbij de apostel dus zegt dat wel degelijk het evangelie gepredikt zal worden aan het Joodse volk. Hoewel duidelijk is dat het volk als volk ongelovig was en ook ongelovig zou blijven. Maar daarom kun je aan een Jood wel het evangelie brengen. En daarom kan hij ook in geloof de naam des Heren aanroepen. Daarom moet hij juist het evangelie horen. En dus, hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En Paulus houdt zich aanbevolen om gezonder te worden. Stelt zich daarvoor beschikbaar, hè? Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in, maar dat is wat hij allemaal in deze hoofdstukken naar voren brengt. En dan vers 16, doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Nee, niet allen. Dat is ook eufemistisch uitgedrukt. De meesten niet namelijk. Het was maar een overblijfsel. Volgens Jesaja. Want volgens Jesaja zou het slechts een overblijfsel zijn. En daar gaat het hier ook over. Een paar versen verder staat het woord zelfs ook, hè, het overblijfsel. Maar goed. Er staat dus, zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Nou wie? Nou, dan citeren we nog het een en ander. Er staat in vers 18, ik zeg, hebben zij het niet gehoord, in de zin van aangehoord? En dan zegt hij, ja, jazeker, hun geluid is zelfs, hè, het woord Gods uit vers 17, hun geluid is over de gehele aarde of door het gehele land, dat mag ook, gegaan. En hun woorden tot het einde der wereld, en dat is toch veel meer dan alleen maar het land, dus het maakt verder niet meer uit. Het woord is uitgegaan tot de einden der wereld is dus al gebeurd, in de dagen van Paulus al. Ja, en dat moet dan toch nog voor de oprichting van de evangelische omroep geweest zijn. Dus, zo zie je maar weer. Hè? Ja, dat hoeft allemaal niet zo, hoor. Het ging zo, hè, lopend. De hele wereld over. Is toch zo, of niet? Goed. En dan staat er... vers 19. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Heeft Israël het niet begrepen of gegrepen? En dan geeft hij als commentaar... In de eerste plaats zegt Mozes... Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami... Want alle schuingedrukte woorden laat ik maar weer weg. Het verzwakt de zin alleen maar. En geen volk is in het Hebreeuws lo-ami. En lo-ami betekent niet mijn volk. Dat wat niet mijn volk is. Lo-ami. En dat sluit aan bij de profetie van Hosea, waarin gezegd wordt het ami, mijn volk, zou ooit lo-ami, niet mijn volk zijn. Maar hier staat... dat Israël tot jaloersheid verwekt zou worden door Lo-Ami. Maar wat in Hosea Lo-Ami heet, was oorspronkelijk Ami, mijn volk. En pas als het volk verstoten wordt, heet het Lo-Ami. Maar hier staat dat Israël tot jaloersheid verwekt zou worden door Lo-Ami. En als je dat letterlijk neemt en past in de profetie die ingaande in Hosea, dan moet je tot de conclusie komen dat Israël tot jaloersheid zou verwekt worden door Israël, wat inmiddels niet meer Gods volk was. En de enige manier om het dan nog te begrijpen is voor de term Israël in vers 19 hier in te vullen Juda. Namelijk niet heel Israël, maar het overgebleven deel, het bekende deel, het overgebleven deel van Israël. Het deel wat tot dat moment, tot in de dagen van de Heer Jezus zal ik maar zeggen, dan toch nog Ami was. Maar het andere deel van Israël, de 10 stammen, waren al lang even Lo-Ami. En in verband met dit Joodse volk, wat niet zou geloven, wat verhard zou worden volgens dezelfde Jesaja, wordt gezegd dat dat volk tot jaloersheid zou verwekt worden door Lo-Ami, en dat kan dan alleen nog maar zijn 10 stammen van Israël. En hoezo tot jaloersheid? Wel, omdat daar het evangelie in het algemeen wel aanvaard zou worden, zodat dit heidense volk, want Lo-Ami veronderstelt dan dat het inmiddels heidens is, hè, dat een heidens volk komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, in de Heer Jezus, de Messias dus, terwijl het Joodse volk zelf, waaruit de Messias afkomstig is, inderdaad ongelovig zou blijken te zijn. En dat is maar waar het om gaat. Maar Paulus stelt die dingen hier in deze hoofdstukken en zegt hier, nou ja, dat is ook wat de profeet al gezegd had, want Mozes zelfs had al gezegd, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En dan vervolgens, nog een keer hetzelfde, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken, waarbij toorn en jaloezie met elkaar overeenkomen. En onverstandig volk komt uiteraard overeen met Lo-Ami, want naar Joodse begrippen waren alle heidenen onverstandig, omdat ze de wet, de onderwijzing, de Torah, omdat ze de onderwijzing Gods niet hadden, en dus beschouwde het Joodse volk zich als een onderwijzer der onwetenden of zoiets. Hoe staat het ook weer in Romeinen 2 of Romeinen 3? Leidsman der blinden enzovoorts. Onverstandig volk. De uitdrukking toegepast binnen de Joodse traditie wil gewoon zeggen een heidens volk, een volk wat de wet niet kent. Maar in Jesaja zegt de Heer dat Israël onverstandig is en de wijsheid afwijst, en dat vervolgens die wijsheid bij een ander volk zou terechtkomen. Maar het Israël wat de wijsheid afwijst, is inderdaad niet 12 stammen, maar is 2 stammen, het Joodse volk, tot wie de wijsheid gebracht wordt, die wijst het af, en dus komt de wijsheid vervolgens terecht bij een ander volk, en dan blijkt het toch Israël te zijn, en dat blijft een goede grap, omdat ik heel vroeger al, want ik word langzamerhand ook een dagje ouder, dus nu wordt het al heel vroeger al, als ik eens een keer uiteenzette hoe ik die dingen, die Bijbelse dingen zag, dan zei ik, nou ja goed, Israël was ongelovig, en zo is de zaligheid en de heidenen gezonden, en dat kreeg ik bij gelegenheid nogal eens als commentaar. Hoe kan het nou, als God nou bepaald heeft dat het naar Israël zou gaan en dan komt het daar niet terecht. En God is toch onfeilbaar? Gods plannen falen toch niet en meer van en woorden van gelijke strekking. Hoe zit dat dan? Ja, moeilijk. Dan daar redden wij ons wel uit. Want dan zeggen wij natuurlijk, nou ja, maar dat komt in de toekomst alsnog. Maar dat bleek toch niet 100% voldoende een antwoord te zijn. Zo van in de toekomst komt Israël alsnog tot bekering. Zodat die plannen dan toch alsnog volvoerd zullen worden. Je komt er niet helemaal uit, want dan moet je zeggen dat toch door het ongeloof van Israël Gods plan als zodanig dan toch pakweg een jaartje of 2000 is uitgesteld geworden. Dat is knap werk voor een mens om de plannen Gods 2000 jaar uit te stellen, om God te dwingen om dat te doen. Maar de oplossing van het probleem is het dus ook. De oplossing van het probleem is hierin gelegen. Dat is niet mijn oplossing, dat is zijn oplossing. Hij heeft dat probleem opgelost. Hij heeft een deel van Israël achteruit gezet en bewaard voor de wet. Losgemaakt van de Joodse traditie en de Mosaïsche traditie enzovoorts. En daarna bleek dat volk inderdaad ontvankelijk te zijn voor de prediking van het evangelie. En laat het nou toch Israël zijn, ook van nature. Goed bewaard geheim, maar daar praten we toch over de verborgenheden van het koninkrijk. Nou, de term komt pas in hoofdstuk 13... Van Matthäus, hè? Maar daar praten we toch over. Dat heb ik u nog nooit verteld. Toen Jacob Esau tegemoet ging, toen vertrouwde hij Esau kennelijk niet helemaal. Dus wat deed hij? Hij verdeelde de familie in tweeën. En degene, het deel wat hij het best kon missen, zette die voorop. Lea dus. Ja. En degene die absoluut niet wilde missen, zette die helemaal achteraan. Rachel dus. Hè? Zo van, en er staat er ook bij, als het dan misgaat, heb ik altijd nog een deel van mijn familie over. Het is duidelijk dat de Heer zelf het zo gedaan heeft. Een deel van de familie achtergehouden, verborgen. Als het dan met het Joodse volk misgaat, dan heb ik altijd Efraim nog over. En dus Rachel. Want dat was oma, hè? Toch? Ja, was de grootmoeder van Efraim. Dus dat klopt inderdaad precies. Maar goed, laat ik er nou niet te veel afwijken. Want we hebben de hand nog bij een paar schriftgedeelten. Dus Romeinen 10 dan, hè. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Loami. Ik zal u lieden tot toorn verwekken door een onverstandig volk. Een volk wat de wet niet heeft dus. En daarna, vers 20. En Jesaja verstout zich en zegt... Dat wil zeggen, Jesaja klapt uit de school, betekent dat ongeveer. Jesaja wordt een beetje overmoedig, want dat is stout zijn, overmoedig zijn, van oorsprong. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. En ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Dat is Jesaja 65, vers 1. En daar heb je precies hetzelfde verhaal. De Joden vroegen naar hem. Maar toen hij zich openbaarde, bliefden ze hem niet. En Efraim vroeg niet naar hem, maar toen hij zich bekend maakte, hun hand als het ware aanraakte om bij de schoonmoeder van Petrus te blijven, vonden zij hem. En kwamen zij tot geloof in hem. Dat is het verhaal. Het is het verhaal van de twee zonen tot wie de vader zei, werk in mijn wijngaard. De een zei, dat doe ik. Dan moet Juda geweest zijn. Maar hij deed het niet. En de andere zei, geen denken dan, dat doe ik niet. Dat moeten de 10 stammen dus geweest zijn, want die wilden ook inderdaad niet onder de wet de vader dienen. Dat doen we niet, maar hij deed het wel. Een van de korte en onbekende gelijkenissen. Hè? En als u een andere betekenis weet, hou ik me aanbevolen, want ik weet geen andere. Dit moet hem zijn. Goed. Dus inderdaad gevonden door degene die naar hem niet vraagde. Waarna we alsnog weer die vraag stellen van Jesaja 53 vers 1, wat immers hier werd aangehaald, hè. Ik ben, Jesaja 53 vers 1, wie heeft onze prediking geloofd? Was de vraag aangehaald in Romeinen 10 vers 16. Wie heeft onze prediking geloofd? En het antwoord is, niet Juda, maar Efraim. Of niet de 2 stammen, maar de 10 stammen. Niet het bekende, het openbare deel van Israël onder de naam Israël, maar het verborgen deel van Israël. En nou lees ik verder. Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit dorre aarde. Dat leest men gewoonlijk bij kerstfeest, maar dat is een misverstand, want het gaat over Pasen. Maar het is opstanding. Wat is er nou anders dan opstanding? Daar hebben we zoiets, hè? Johannes 3, vers 16 effect dus, hè? Er zal een reisje groeien aan Jezus' oude stam, geloof ik, was het zo. Maar dat staat eerder in Jesaja natuurlijk. Maar hetzelfde verhaal, dat heeft niks te maken met de geboorte. De afgehouden tronk van Isaï, weet u wel, die tronk werd pas afgehouden toen de Heer stierf. Maar er kwam weer een reisje aan. Hij stond op uit de dood. Dat is het verhaal, hoor. En hier ook, hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit dorre aarde, uit de dood dus. Dorre aarde. En dan staat er, niet over de Heere Jezus bij zijn geboorte en daarna, maar over de opgewekte Christus en daarna. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. En dat klopt precies. Want voordat hij als de opgewekte gepredikt werd door het woord, was hij al verdwenen. Toch? Er viel niks te zien op de Pinksterdag. Nou ja, tekenen vielen er te zien, maar de Heer zelf was er niet. Althans niet zichtbaar. En dus letterlijk, hij had geen gedaante, hij had geen heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, dan was er geen gestalte. Dat was toch zo? En dat is nu nog zo. Wat het eigenaardig is, wij zien hem aan. In de eerste plaats omdat we hem sowieso kennen van aangezicht tot aangezicht. Wat ook de betekenis mag zijn, maar het staat nog eenmaal in 2 Korinthe 3, dus ik ga het verder niet uitleggen. Wij kennen hem aangezicht tot aangezicht, maar ik ben meer geneigd te wijzen op Hebreeën 2 uiteraard. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar we zien geen gestalte. Als wij hem aanzagen, en dat doen wij, was er geen gestalte, er is ook inderdaad geen gestalte, dat wij hem zouden begeerd hebben, en ik weet wel, dan wordt het gewoonlijk uitgelegd van dat hij had wel een gestalte, maar geen begeerenswaardige gestalte, maar dat is aardig bedacht natuurlijk, maar dat hoeft helemaal niet zo, want de Bijbelse gedachte is dat de begeerte van een mens uitgaat naar de dingen die hij ziet. Voluit is de uitdrukking dan ook begeerte der ogen. Wie had die uitdrukking? Ik weet niet meer, een van de apostelen. De begeerte der ogen. Want de begeerte van een mens gaat uit naar wat hij ziet. Maar de Heer had geen gedaante, er was geen gestalte, hoe zou men hem dan begeren? En als men hem zal begeren, zou het niet zijn op langs menselijke weg, want dat zou gaan via de visie, via het gezicht dus, hè? Toch, moet wat gezien worden. En als wij hem begeren en dus ook inderdaad hem lief hebben, ons verlangen naar hem uitgaat, is dat niet omdat we hem gezien hebben, maar gewoon op grond van de prediking. Zodat de vraag is, wie heeft de prediking geloofd? Men zou de prediking moeten geloven. En toen bleek het Joodse volk niet voor te vinden te zijn. Bovendien is nog iets kenmerkends, laat ik dat er meteen even aanvullen dan. Er is nog iets kenmerkends, dat wordt genoemd in 1 Korinthe 1. Daar staat, de Grieken zoeken wijsheid. En wijsheid bestaat uit logos, altijd, woord. Getal, formule, idee, wat het maar is, maar woord. Dus de Grieken begeren wijsheid. Maar de Joden begeren een teken. Die willen wat zien. Speciaal de Joden willen wat zien. En het resultaat is dus ook, dus als niks te zien valt, alleen woord gepredikt wordt, is het resultaat dat er inderdaad in het algemeen meer Grieken dan Joden tot geloof komen. Want Grieken zoeken logos, waarheid, abstracte dingen, zonder beelden. En de Joden zoeken alleen de beelden. En hangen daar eventueel alsnog een filosofie aan. Maar goed. Hè? Nou, en dat is waar het om gaat. Er was geen gedaante. Er was geen heerlijkheid. Althans geen zichtbare heerlijkheid. Er was geen gestalte. En dus viel er niks te begeren. En dat staat er dus bij elkaar gewoon 4 keer. Dat is trouwens aardig ook. Want 4 staat sowieso voor zichtbare dingen. Hm? Maar dat kan ik nou allemaal ook niet uitleggen natuurlijk. Maar 4 staat voor zichtbare dingen. Maar dat had hij niet. Let op dat het dus gaat om de opgewekte Christus. En daarna staat er, hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Nou ja, dat was dan, als het over de Heer Jezus gaat, voor zijn opstanding, uiteraard. En als het gaat over na zijn opstanding, komen in elk geval in vers 2 terecht, of in de tweede helft van het vers terecht. Ik lees hem eerst helemaal. Er staat, hij was veracht. Hij was, ik vul het steeds in, hè, want het worden maar halve zinnen nu. Het hij was wordt niet herhaald. En dat ga ik nou herhalen. Dus hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergende het aangezicht. En dat voor hem, voor wie dan ook. Maar ik zou niet weten, ik zou in ieder geval het hem niet met een hoofdletter schrijven. Het kan net zo goed zijn namelijk voor ons. Hm? Voor hem kan ook, ja. Blijft het dichtst in de buurt. Hij was verbergend het aangezicht, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Wij hebben hem niet geacht. Let op, die zinnetjes beginnen dus en eindigen met hij was veracht. Dat is de eerste zin van het vers, dat is ook de laatste vers uit de reeks, of de laatste zin uit die reeks, ik heb ze niet geteld hoeveel het er zijn. Het eerste zinnetje over de Heer Jezus is hij was veracht, het laatste is ook hij was veracht. En daarna staat er, wij hebben hem niet geacht. Zodat duidelijk is waar het over gaat, namelijk het Joodse volk heeft hem niet geacht. En dus het Joodse volk achtte hem de onwaardigste onder de mensen. Dat klopt, want ze beschouwden hem als misdadiger en zeiden kruist hem. Het Joodse volk beschouwde hem als man van smarten en als verzocht in krankheid. En hij was het verbergende het aangezicht voor wie? Dus, probleem lossen we vanzelf op, voor het Joodse volk. Wanneer? Voor of na zijn kruisiging? Daarna inmiddels, hè? Het verhaal gaat gewoon in één keer door. Het kan best dat de eerste deel van vers 3 in bijzonder spreekt over voor zijn opstanding. Dat kan heel goed. Ik heb nog een alternatief hoor, maar die wordt moeilijker. He, maar het kan heel goed. En het tweede deel spreekt dan over, hij was verbergend het aangezicht. En dat is de situatie in onze dagen waarin hij zich verbergt in overeenstemming met zoveel oudtestamentische profetieën, beginnend al in Deuteronomium, namelijk dat de Heer zijn aangezicht in ieder geval voor Israël zou verbergen. Verbergende zou verbergen. Deuteronomium 30, Deuteronomium 31, Deuteronomium 32... verscheidene malen achter elkaar, later vele malen herhaald in de profetieën. Kortom, het spreekt over de Heer zoals we die kennen in onze dagen. Degene die geen gestalte heeft, die niet te zien is en die veracht wordt inderdaad door de wereld in het algemeen en het Jodendom in het bijzonder, maar diezelfde Heer dus ook die zich verbergt. En voor alle duidelijkheid lees ik nu meteen verder in Jesaja 54... Want daar gaat het over, nou laten we voor het gemak dan maar zeggen, de wederkomst van Christus, eigenlijk de bekering van Israël. En in het algemeen, dat is bij de wederkomst van Christus. En daar staat, in vers 4, staat, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. Schaamte uit het verleden dus, zult gij vergeten. En de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Gezegd tot Israël, waarna de vraag is, wanneer trouwde Israël dan en wanneer werd het weduwe? En het trouwde op de Sinaï en het werd weduwe op Golgotha. Dat kan niet anders. En dus worden deze woorden geplaatst daarna. Na de opstanding van Christus. waarin Israël officieel weduwe is. En tot haar wordt gezegd, gij zult de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, in de zin van uw echtgenoot. Jehovah Zebaoth, hè, de Heer der Heerscharen, is zijn naam. En de heilige Israëls, of namelijk de heilige Israëls, is uw verlosser. En dat is uiteraard gewoon de Heer Jezus Christus. Hij zal bovendien de God des ganse aardbodems genaamd worden. Eerst de schoonmoeder van Petrus, dan de hele rest, weet u wel, hier ook. Hè. Eerst Israël, daarna de volkeren, maar dan gaat het over de wederkomst van Christus uiteraard. En dan staat er, want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En die ontfermingen hangt samen met Ammi en Loami via Hosea. Kan ik nou niet uitleggen, maar ik wijs er alleen even op. Hè. En dan in een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik me u ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. En het hele punt is dat die verberging waarover gesproken wordt in vers 8 van hoofdstuk 54 aansluit bij diezelfde verberging uit hoofdstuk 53 vers 3. En in hoofdstuk 54 vers 8 moet het duidelijk zijn dat het gaat om de verberging van de Heer in onze dagen, in onze bedeling der verborgenheid. En ik zou niet weten waarom dat dus in Jesaja 53 vers 3 ook niet het geval zou zijn. Hij was verbergende het aangezicht. En als je die schuingedrukte woorden doorstreept, dan ben je weer helemaal bij. Het is gewoon zo dat de vertalers die gedachtegang niet hebben gevolgd, niet hebben kunnen volgen, niet gekend hebben. En dus hebben ze van die zin wat moeten maken. Het blijkt dat het dus wat lastige zinnen zijn, maar ze zijn toch duidelijk in het kader van de volgende hoofdstukken hier. Zodat de gedachte van Jesaja 53 is, dat daar een beschrijving wordt gegeven, niet slechts van de Heere Jezus in de dagen van zijn omwandeling op aarde, uitlopend in zijn kruisdood, maar er wordt een beschrijving gegeven van de Christus, die eerst, maar dat was voordat hij de Christus werd, leed en stierf, inderdaad, maar die daarna als de Christus uit de dood opstond, en vervolgens zijn aangezicht voor ditzelfde volk, moet het Joodse zijn, verborg. Nou, dan hebben we nog één. Ik zei al, ik heb geen enkel probleem mee om de eerste helft van vers 3 van Jesaja 53 toe te passen op de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, voor zijn dood dus. Maar er zit nog een heel andere gedachte aan vast, die we langzamerhand misschien ook een beetje begrijpen. Als, zeg ik altijd, als in het Oude Testament gesproken wordt over Christus, gaat het net zo goed over de gemeente. En het reisje voor zijn aangezicht opgeschoten als een wortel uit dorre aarde, dat kan net zo goed de gemeente zijn. Toch? Het is toch zo? En dan is het misschien niet eens de tronk van Jesse en dus van Juda, dan kon het nog wel eens die van Efraïm zijn, die van Jozef. Dus waarom ook niet, want bij Jozef gebeuren die dingen vaker. Jozef ineens zoek. Ik zeg altijd, allen die Jozef heten, want ik weet niet wat het meervoud van Jozef is. Allen die Jozef heten, verdwijnen altijd op een of andere wijze van het toneel in de Bijbel. Ze worden altijd afgehouden. En toch komt er een reisje uit voort. Nou goed, ga ik maar niet verder op in. Want die dingen heb ik in de loop der tijd al zo vaak gezegd. Hè. Dus dat kan heel goed de gemeente zijn. En als het daarna staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid, waarom zou dat de gemeente niet zijn? Want de gemeente heeft toch geen gedaante of heerlijkheid? De gemeente heeft sowieso geen uiterlijke gedaante, officieel niet. Ja, wij hebben een uiterlijke gedaante, maar de gemeente als zodanig niet. Dus het mystieke lichaam van Christus, om eens een theologische term te benutten, hè. Dat kennen ze wel hoor. En maar goed. Hè, dat kan dus heel goed. De gemeente heeft geen gedaante. De gemeente heeft ook geen heerlijkheid. Geen uiterlijke heerlijkheid. Integendeel. Want wij worden verdrukt, vervolgd. En hoe het allemaal maar heten mag. Wij lijden en dat soort dingen meer. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. En de Joden begeerden de gemeente ook niet. Dus niks begeerden ze. Integendeel. En zoals hetzelfde Joodse volk de Heer Jezus doodde en kruisigde dus, zo heeft hetzelfde Joodse volk vervolgens de gelovigen vervolgd. Daarna andersom ook, maar daar hebben we het nou niet over. Het gaat om het Bijbelse historische feit dat christenvervolging is uitgevonden door de Joden. Dat heb ik eens nagevraagd aan Paulus. En die kende het verhaal van twee kanten, dus die wist er alles van. Hè? Toch? Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, maar wij hebben deel aan die man, dus waarom zou het niet over de gemeente kunnen gaan? Het verborgen lichaam van Christus. En het lichaam met Christus verborgen in God, om de termen uit Colossense dan maar eens aan te halen. Dat kan heel goed hoor. Maar beide dingen worden hier gewoon naast elkaar verteld. Hè? Maar goed. Maar sprekend over deze verse moet duidelijk zijn dat zeker aan het einde van vers 3 gesproken wordt over onze dagen, de bedeling der verborgenheid. En dan staat er, waarlijk hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Nou, wiens smarten? En wie is er genezen? Joodse volk? Ik wil wel zeggen, dat voor het Joodse volk, maar dat is toch niet genezen geworden? Integendeel, zodat je ook bij Efraïm terechtkomt en via Efraïm uiteraard bij de gemeente. Jazeker wel. Trouwens, er was nog een hele andere route die ik had kunnen volgen. Maar ik kwam hier natuurlijk via Jesaja 53 vers 1 en via Romeinen 11. Maar een hele andere route die te volgen is, is die van Jesaja 54 vers 1. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Maar de getrouwden waren de twee stammen. En de eenzamen, de afgezonderde van zijn broederen, staat er dan letterlijk in de profetie, was inderdaad Jozef. En diezelfde uitspraak wordt via Sarah en Hagar en dus via Isaac en Ismaël toegepast op de gemeente in Galaten 4. Deze uitspraak. En de zonen, de kinderen van de eenzame, blijkt daar de gemeente te zijn. Net als Isaac uit Sarah. Ik moet langzaam praten, want soms in de namen vergis ik me zo gemakkelijk. Hè? En de kinderen van degene die de man heeft, dat zouden moeten zijn gelovigen uit de Joden, maar die waren er zo goed als niet. Verhoudingsgewijs. Dat is wat daar gezegd wordt. Zodat deze hoofdstukken echt spreken over onze tegenwoordige bedeling. Niet alleen over de wederkomst van Christus, de bekering van Israël in de toekomst, maar in het bijzonder ook over de bekering van dat andere deel van Israël in onze dagen. Het hangt gewoon allemaal aan elkaar. Nou goed. Als dan in Matthäus 8 gezegd wordt, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen, is maar de vraag, wiens krankheden en wiens ziekten? En tot in onze dagen is deze profetie slechts vervuld aan de gemeente, dat wil zeggen aan degenen die vandaag tot geloof gekomen zijn, diegenen namen die in onze dagen komen tot het licht en daardoor verlost worden van de macht der duisternis. Dat is de simpele gedachtegang, waarmee niet gezegd is dat de profetie dus daarmee definitief vervuld is, want het is net zo goed zo natuurlijk dat in de toekomst dezezelfde profetie zal toegepast worden op heel Israël. Maar het is verhalen, als er staat op dat vervuld worden, heb je altijd te maken met wat wij dan voor het gemak maar noemen een voorvervulling van de profetie in relatie tot de gemeente. En dat is maar waar het om gaat, maar die toepassing wordt wel degelijk ook aangereikt in Jesaja 53 en 54 zelf al. Goed. Nou, ga ik weer terug naar Matthäus 8. Waarna in vers 18 nog staat, en Jezus vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. Nou, daar heb je hetzelfde dus nog een keer. Als het niet de ene zijde is, hè? Als het die zijde niet is, is het die zijde. En als het die zijde niet is, is het die zijde. En zo zat Jacob op zijn bed, weet je wel, leunend op het opperste van zijn staf. En hij zegende Efraïm in plaats van Manasse en Manasse in plaats van Efraïm. Het heeft volstrekt dezelfde betekenis. We gingen naar de overzijde. En aan de overzijde doet hij ook van alles. Wel onderweg zelfs nog het een en ander, drukt ook hetzelfde uit. En daarna aan de overzijde doet hij ook van alles. Maar waar het om gaat is dat de zaligheid terecht zou komen inderdaad aan de overzijde. En ik kan het niet nalaten meteen eraan toe te voegen. Dat als je dat gaat zeggen, het komt terecht bij degenen die aan de overzijde wonen. En je moet dat in het Hebreeuws zeggen min of meer. Wat zeg je dan? Precies dat wat ik maar gehoord heb. Dan komt het dus terecht bij de Hebreeën, want Hebreeën betekent degene van, die aan de overkant thuis horen eigenlijk. Die daar vandaan komen of daar wonen, dat kan allebei hoor. Hebreeën. En ik vind het toch een aardige, want de term wordt in verband met de Joden zo eigenlijk niet genoemd. En waar die term wel genoemd wordt, nee, ik heb het niet over de Hebreeënbrief, want die bestaat eigenlijk volgens de Bijbel zelf niet. Komt de hele term niet in voor, dus dat kun je dus wel vergeten. Maar Hebreeën kom je tegen in de brief aan de Filippenzen, waar Paulus zegt, ik ben een Israëliet, ik ben uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. En het is toch een aardige, hè, dat hij juist in die brief, Filippenzen, die zozeer parallel loopt aan wat wij de Hebreeënbrief noemen overigens, dat hij daar wijst op Hebreeën. Als je het mij vraagt, heeft hij echt gedacht aan degene die aan de andere kant van het water woonden. Letterlijk aan de andere kant van het water, maar niet de andere kant van de Eufraat. En zo kwamen we bij vers 19 ongeveer van Matthäus 8. Er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zei tot hem: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Of u dat gedaan heeft, weet ik niet, maar de Heer zei tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen, zodat het een ontmoediging was, uiteraard, aan het adres van die schriftgeleerden. Zo weet wel waaraan je begint. Vossen in de Bijbel, met, ik zal naar die kant op kijken zo'n beetje, jongen. Vossen zijn in de Bijbel een beeld van dwaalleraren. Vossen worden geacht slim te zijn en die dus niet arm van geest. Om eens terug te verwijzen naar hoofdstuk 5. Slimme vossen. En die zijn dus niet arm van geest en dus zijn ze een uitbeelding van degene die altijd in opstand zijn tegen het woord Gods. Altijd kans zien om het anders uit te leggen dan dat het er staat enzovoorts. Dat is het idee en tot groot vermaak, niet van de dierenbescherming, maar wel van mij was daar Simpson die ooit een keer, hoe was het, 30 vossen ving hij? Waren het er 30? Waar haal je ze vandaan? Ik zie ze bij Almere vaak lopen trouwens, als ik 's avonds thuis kom. Maar 30 is nogal wat. Maar goed, hij knoopte ze aan elkaar bij het achtereind.
Dat was Simpson niet.
Simpson?
Die
ja. Ja. Dus Simpson was niet alleen sterk, maar nog slimmer dan die vossen dus. Hè? En hij knoopte ze aan elkaar met een fakkel tussen de staarten. Stak ze in brand. En stuurde ze het veld in. En het is natuurlijk een wat luguber verhaal, maar niettemin typologisch is het, hoewel het niet over mooie dingen gaat, maar het is wel een mooie typologie, want de aardigheid is natuurlijk dat wanneer men de waarheid bestrijdt, en de vos wordt geacht dat te doen, wanneer men de waarheid bestrijdt, dan blijft ieder zitten met zijn eigen leugens. De aardigheid is dus, als men daarmee bezig is, kan men het onder elkaar uiteraard ook niet eens worden. Als men de waarheid afwijst, blijven er vele leugens over. En de vele leugenaars liggen dus ook met elkaar overhoop, uiteraard. Hè? Je vindt dat trouwens letterlijk in Handelingen 28, waar de apostel de waarheid uiteenzet aan de Joodse lijstlieden daar in Rome. En dan staat er zo laconiek, en onder elkander oneens geworden, scheiden zij. En het gebeurt vaker, maar dat kan ik uit mijn hoofd niet citeren, maar het gebeurt vaker dat de Joden inderdaad onderling oneens worden. Ze wijzen immers de waarheid af. Wel, dan worden ze het ook onderling oneens dus. En dat is wat die vossen uitbeelden. 2-2, onderling oneens. De twee vossen willen elke verschillende kant op enzovoorts. Dus het zal een spektakel geweest zijn. Maar daardoor verbranden zij de hele oogst. En de oogst is een beeld van het nieuwe verbond uiteraard. Hè? De volleinding der eeuw, het koninkrijk of hoe het allemaal maar heten mag. Nou goed. De vossen hebben holen, dat wil zeggen, degenen die de waarheid afwijzen dan wel bestrijden. Die hebben inderdaad een plaats waar ze thuis horen. We hebben een plaats om te rusten, heet dat in Bijbels jargon, een rustplaats. De zoon des mensen uiteraard niet, want hij is de verworpene. Hetzelfde wordt ook gezegd van de vogelen des hemels. Want hoewel vogels soms fungeren als type van de gemeente, maar dat is in Genesis 1 eigenlijk al, is het in het algemeen zo dat de vogelen zo zonder meer op enkele uitzonderingen na onreine dieren zijn en vervolgens vogelen des hemels worden in verband gebracht met de macht der lucht, de macht van Satan dus. We komen diezelfde vogels tegen een paar hoofdstukken verder in Matthäus 13 in de gelijkenis van het mosterdzaad, het welk werd tot een monsterboom. Daar komt het ongeveer op neer en de vogelen des hemels nestelen in de takken van die boom. En dat was niet best. Bovendien in het Oude Testament komen we hetzelfde ook tegen in Daniel 4 in de boom als uitdrukking van Babel en het rijk van Babel en hetzelfde verhaal. De vogelen des hemels nestelen in de takken van deze monsterachtige boom. Dus dezelfde boom. Uiteraard zullen het dus ook dezelfde vogels zijn. Waarna we ook nog hebben bijvoorbeeld Abraham die de vogels moet wegjagen bij zijn offer, weet u wel. Dus bij vogels is dus nooit goed. Vogels die ook het zaad wat gestrooid is, Matthäus 13 weer terug, langs de weg en zo, hè, die het zaad wat gezaaid is inderdaad wegnemen enzovoorts. Zodat vossen en vogels hier in de praktijk in dezelfde betekenis staan. Degene die de waarheid afwijzen en zelfs bestrijden. En de Heer die dezelfde waarheid is, zegt dat hij geen plaats heeft om het hoofd neder te leggen. En dat betekent niet dat hij niet in huis zat, maar toen. Maar dat betekent dat hij vervolgd werd, uiteraard. En dus per definitie de vluchteling was. En hij verdween dus ook. Met andere woorden, als men de Heer wil volgen, zal men verdrukt worden. Allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden, schrijft de apostel aan Timotheus, is het, meen ik. Ik weet niet zo gauw waar precies, welke Timotheus. Welke brief aan Timotheus bedoel ik, hè. Maar zo is het nou eenmaal. En dat is waar de Heer voor waarschuwt. Waarna een ander is, die zegt, Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Doch Jezus zei tot hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. De gedachte is natuurlijk niet dat vader zojuist was overleden en dat hij eerst even begraven moest worden en dat dan deze man de Heer zou volgen. De gedachte was uiteraard, maar dat kan ik niet eens bewijzen, zo vanzelfsprekend is het, dat die vader nog leefde. Zo van, als mijn vader overleden is, dan zal ik u volgen. Enzovoorts. Ik heb iemand gekend die zei, als ik rijk word, dan, als ik rijk ben, dan hou ik met mijn werk op, dan ga ik de Heer dienen. Dat is rijkelijk laat, denk ik dan. Hè? Waar er nog bij komt, hoe rijk? Hoe rijk moet je zijn? Wanneer ben je rijk? Wanneer heb je het gestelde bereikt enzovoorts? Zo werkt het niet, men zou de Heer moeten volgen. Absoluut onvoorwaardelijk. En dus eventueel moeten achterlaten waaraan men gehecht is. Dat is de gedachte. Als men hem volgt, zal men het volledig moeten doen. Woorden van gelijke strekking komen later ook nog voor in het Matthäus-evangelie. Dus ik ga er maar niet verder op in. Het komt vanzelf nog aan de orde. Maar de gedachte is dus dat men hem zou volgen. En de gedachte is bovendien aan de ene kant dat degenen die hier willen volgen aan de ene kant vastzitten aan de traditie, aan dat wat overgeleverd is. Daar is de vader uiteraard een uitbeelding van. Maar als vader nou maar is overleden, dan kan men het zich kennelijk permitteren om ineens een ander soort leven te gaan leiden. Om van de traditie die door vader dan wel de vaderen is overgeleverd af te wijken. Het zal duidelijk zijn dat daarmee een verwijzing gegeven wordt naar het Joodse volk. Want de gedachte is dan dat de man dus zegt, als nou eerst dat het Jodendom maar aan zijn eind gekomen is, dan zal ik u volgen. Als alle Joden ophouden met het judaïsme, om zo te zeggen, dan zal ik u volgen. En de Heer zegt, daar moet je niet op wachten. Dat heeft ook geen enkele zin. Je moet mij volgen. En niet wachten tot vader overleden is. Is het idee. En daarnaast is het zo dat die vossen en die vogelen des hemels natuurlijk net zo goed de verwijzing zijn naar dat jodendom. Degene die de waarheid geweld aandoen, is de gedachte. En dat is niet algemeen bekend. Zeker niet onder evangelische christenen. Maar de gedachte is nou eenmaal dat heel het judaïsme gebaseerd is op de verbastering van de Bijbel. Ja, je kunt het positief zeggen, dan zeg je de Talmud, want daar gaat het om, laten we zeggen in het algemeen, de Joodse traditie, de Joodse oude geschriften zal ik maar zeggen, is gebaseerd op de wet, op Mozes. Nou, dat is niet de goede manier om het te zeggen. Als je het goed wil zeggen, moet je zeggen, het Talmud is afgeleid van Mozes. En velen zullen dat positief opvatten. En anderen vatten dat negatief op. Ik vat het negatief op. Het is ervan afgeleid. Een afleiding is een omleiding, dus om de tuin leiden, dan laat je dus de waarheid los. Dan wijk je daarvan af, is het idee. En het, nou we toch onder elkaar zijn even, datzelfde geldt trouwens voor traditionele christelijke geschriften, die bedoeld zijn ongetwijfeld om Bijbelse waarheid vast te leggen en door te geven. Maar dat doet de Bijbel zelf wel. Is het idee. En waar dat soort geschriften de plaats van de Bijbel innemen, doen ze precies het tegenovergestelde. Ze maken de mens onafhankelijk van de Bijbel. En zo ontstaat een traditie buiten de Bijbel. Vandaar dat er velen zijn die vinden het niet erg als je de Bijbel bestudeert, als je dat maar doet volgens die en die traditie. Of als je daarnaast ook maar hebt de, hoe heet dat, hè? De korte begrippen, de formulier en weet ik veel, hè, op gereformeerde grondslag, of hoe het allemaal heet, maar de Bijbel en de catechismus, want ik heb daar geen verstand van, gelukkig, denk ik altijd. Want inderdaad, die dingen die komen in de plaats, ik heb er niks tegen, maar ze komen in de plaats van de Bijbel. En die rol mogen ze nooit spelen. En zo is het onder het Jodendom ook. Ze hebben de reputatie om de schriften te bestuderen, maar dat is echt niet waar. Dat is niet zo, net zo min als dat christenen de schriften bestuderen. Die doen dat ook niet. Ze bestuderen hun eigen traditie. En dat doen de Joden ook net zo goed. Ze bestuderen niet de Bijbel, ze bestuderen de Talmud. En zo nog het een en ander wat daar zo omheen hangt. Hè. Maar men zou dat los moeten laten. Bovendien, het probleem met boeken is, mag ik langzamerhand wel zeggen geloof ik, het probleem met boeken is dat ze je een heel eind op weg kunnen helpen, de goede weg bedoel ik nu, maar ze kunnen je met hetzelfde recht precies de verkeerde kant op helpen. Je moet ervan uitgaan dat al wat mensen geschreven hebben, aan de ene kant wellicht waarheid bevat, maar aan de andere kant ook onwaarheid, want leugen, dat lijkt zo raar, maar aan de ene kant waarheid, aan de andere kant onwaarheid. Maar ik ken mensen, dat heb ik echt meegemaakt, die geven je dan boeken vanwege de waarheid die erin staat, maar ze lezen kennelijk, of geloven alleen kennelijk, de onwaarheid die erin staat, kennen het onderscheid niet, of maken het onderscheid verkeerd, kiezen precies voor de verkeerde kant, en zo doen dat soort boeken soms meer kwaad dan goed. Vandaar dat ik opgehouden ben om mensen boeken te verstrekken. Dat meen ik echt hoor. Nou, kan ik voorbeelden genoeg van geven, maar laat ik er maar niet aan beginnen. Hè? Dat is het probleem. Geef ze dan dus maar een Bijbel, die ze dan maar niet begrijpen wellicht, maar dat kan dan ook verder geen kwaad. Maar boeken, dat is, blijft moeilijk. Als ik bij mijn vader vroeger in de studeerkamer kwam en rondkeken, en dan vroeg ik, mag ik dat boek eens meenemen, mag ik dat eens lezen? En dan keek hij me bedenkelijk aan, want hij dorst het niet te weigeren. En dan zei hij, maar lees het met onderscheid, of zoiets, hè. En meer zei hij dan ook niet. Hij liet me wel uitzoeken, maar dat gevaar zit er nou eenmaal in, dat precies de verkeerde dingen eruit gehaald worden, en dan leidt het inderdaad van de Bijbel af. Hoe dat ook zij, ik ben van mening, zeker in verband met de andere hoofdstukken, de context zal ik maar zeggen, dat het hier bij die vossen en die vogels aan de ene kant en bij die discipel met zijn vader aan de andere kant in de praktijk om precies hetzelfde gaat, namelijk om de Joodse traditie, want dat is de achtergrond waartegen het boek geschreven werd, vandaar dat zoveel zeggen, Matthäus is een Joods boek. Maar het is er niet positief over, denk ik dan altijd. Dat het gaat om het Jodendom als zodanig, wat aan de ene kant vasthoudt aan de traditie, aan de vader nou eenmaal, en aan de andere kant in de praktijk de waarheid bestrijdt. Juist kan het dat doen omdat het de waarheid ontvangen heeft. Wie de waarheid niet kent, kan hem ook niet bestrijden, maar wie de waarheid heeft, kan hem dus heel goed bestrijden. En zoals Sir Robert Anderson zei, de Bijbel heeft in de praktijk meer geleden van degene die zeggen erin te geloven dan van atheïsten. Hij heeft ongetwijfeld gelijk. Goed. Dan laat ik het dus bij. Waar het om gaat is dat men inderdaad de traditie zou moeten loslaten. En de suggestie in deze paar versen is dus ook dat die traditie van de vaderen, dan maak ik er maar een meervoud van, dat die traditie van de vaderen in het algemeen in strijd was met de waarheid, in strijd was met het woord en de wil van God. En dat dat zo is, wel, dat heeft de Heer zelf al gezegd, nog in het Oude Testament. In de profeten van na de ballingschap dus, de dagen dus waarin het Joodse volk terugkeerde uit de Babylonische ballingschap met de Talmud, in ieder geval de Babylonische Talmud, en met een Joodse traditie die daar ontstaan was. En de Heer zei meteen, ik heb er geen welbehaag in, ik heb die offers niet gewild en uitspraken van gelijke strekking. Goed. Waarna wij terechtkomen in vers 23... Als hij in het schip gegaan was, want ze zouden overgaan naar de andere kant, want die schriftgeleerden en die discipel uit vers 21 zouden dus met de Heer Jezus in de boot gaan naar de andere kant. Dat is de gedachte, hè? Want in vers 18 stond dan, laat ons aan de andere zijde overvaren. En toen zei die schriftgeleerde, ik zal u volgen, ik ga met u mee. En die discipel die wilde dat uiteraard ook, maar die zei, ik kan nou nog niet, het gebeurt later. Dat is waar het om gaat, hè. Maar dan gaat het verhaal verder. Als hij in het schip gegaan was om naar de andere kant te varen, zijn zijn discipelen hem gevolgd en ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd, doch hij sliep. Kan niet missen hoor, wat dat betekent. Op den duur begrijp je die uitdrukkingen meteen, hè. Dus zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggen, de Heere behoedt ons, wij vergaan. En hij zei tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende, hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Maar waar het om gaat is, niet zozeer dat de wind en de zee hem gehoorzaamt, maar dat inderdaad de volkeren hem gehoorzamen. Want dat is waar het over gaat, hè. De zee is heel de Bijbel door een beeld van de volkeren als zodanig, die soms rustig zijn, maar soms woeden. En dan staat er, waarom woeden de volken? Dat is een prachtige metafoor, want volken woeden niet, de golven woeden. Dat is de uitdrukking, ook in het Hebreeuws. De zee gaat tekeer. Maar de uitdrukkingen die normaal gebruikt worden voor de zee, worden in Psalm 1, vers 1, want dat is wat ik citeerde, toegepast op de volkeren. En zo zijn er vele voorbeelden van in de Oud-Testamentische profetie. Denk maar aan, de bekendste dan maar, hè, die uitspraak als die van Daniel, die vier dieren die kwamen uit de zee. En die vier dieren in Daniel 7 zijn een beeld van die wereldrijken die komen zouden. Uit de volkeren, uiteraard. Hè. In de Openbaring heb je dat trouwens ook. Beest uit de zee. Uit de volkeren dus. En later zelfs in Openbaring 17 staat het, helemaal achter in de Bijbel dus. Daar staat, de wateren die gij gezien hebt zijn volken en scharen en natiën en tongen. Ook vier. Want vier staat voor de zichtbare dingen. Maar volken, scharen, natie en tongen, vier synoniemen dus. En de wateren, de zeeën zijn dus de uitdrukking van de volkeren als zodanig. En dat staat dan tegenover het land. Dat is dus niet de zee, maar het droge land. En het land wordt in verband gebracht met Israël. Makkelijk genoeg. Vandaar die twee beesten in Openbaring 13. Eén uit de zee en één uit de aarde staat er dan. Eén uit het land. Eén uit de volkeren, één uit Israël. Is de gedachte. En als hier de Heer zee kiest, dan betekent dat gewoon dat de zaligheid zal gaan naar de heidenen. Hij is immers de zaligheid. En die gaat naar de volkeren, naar de zee. Je vindt het later terug, weer in Matthäus 13... waar de heer die gelijkenissen spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat gaat uiteraard over onze bedeling dan in het algemeen. En dat begint ook met Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En daarna stak hij van wal. Ik vind dat een leuke uitdrukking. Want ik heb het idee dat daar de Nederlandse uitdrukking vandaan komt. Van wal steken. Want toen de heer van wal stak, letterlijk, begon hij ook tot de scharen aan de oever te spreken. Vanaf de zee. Maar zei hij, zo wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft. Dat ze het volk blind zou zijn. Ziende zou zien en niet zou bemerken. En ze zagen de heer in het schip op de zee. En ze bemerkten niet dat het uitbeelding was van hoe de zaligheid naar de heidenen zou gaan. Maar de aardigheid is, daar gaat hij weer. Hè. Hij ging op zee, maar altijd naar de andere oever. Dan zegt hij, ja, natuurlijk, want je kan niet op zee blijven, nietwaar? Als je zee kiest, is het om een andere kust te bereiken. En als het een klein meertje is, kun je er omheen lopen. Maar als je toch met een schip gaat, dan ga je dus kennelijk precies naar de andere oever. Maar vergis u nou niet, het land is een beeld van Israël. En de zee is een beeld van de volkeren. En als hij het land verlaat en over de zee naar land gaat, leg dan maar eens uit wat er gebeurt. Dan verlaat hij dus Israël en komt via de volkeren alsnog bij Israël terecht. Zodat de gedachte is, hij verlaat de twee en gaat naar de 10 stammen. En als u dat te ver gezocht vindt, dan neem ik een ander beeld uit Johannes 10. Dan laat hij de ene kudde in de steek en gaat naar de andere kudde, want hij heeft nog een andere kudde. Met dezelfde schapen, maar een andere kudde, van een andere stal. En die moest ook de stem horen. Het is toch land, want het is toch weer Israël. Dus over de zee. En letterlijk ging het natuurlijk ook zo, hè. Maar dat was het verhaal van typologisch was dat het verhaal van Paulus en zijn schipbreuk. Waarna hij op een eiland ergens in de zee terecht kwam. Maar daar hebben we het alles over gehad, niet zo gek lang geleden. En letterlijk is het natuurlijk het verhaal van Jozef en Arimathea. Nou goed, laat maar zitten. Als hij dus in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En dan ziet er stond een grote onstuimigheid in de zee. De volkeren gingen tekeer enzovoorts. Hè? Want toen de zaligheid naar de heidenen ging en dus gepredikt werd onder de heidenen, had dat inderdaad nogal wat tot gevolg onder de heidenen. Denk maar aan het grote verzet, wat kwam vervolgens van heel het Romeinse Rijk. En dus van alle volkeren in het algemeen, want daar komt het in de praktijk op neer. Geen tekeer, niettemin, er wordt stilte gebracht, dat staat er. Maar eerst nog even vers 24, er ontstond grote onstuimigheid onder de volkeren dus, of in de zee. Alzo dat het schip van de golven bedekt werd, en het zal duidelijk zijn dat het schip zelf een beeld is van de gemeente. De Heer Jezus in het schip. Dus de omweg neem, ik kan het verhaal zo lang maken als ik wil, maar als ik de omweg neem, dan begin ik bij het Hebreeuws en dan zeg ik dat begrip schip eigenlijk de uitdrukking is van het individu, de mens, een mens, de individuele mens. Het woord voor schip wordt ook gewoon vertaald met ik. Dus een schip is een beeld van de mens. Kan elke fatsoenlijke psychologie vertellen, maar goed, daar gaat het nou niet over. Het schip is een beeld van de mens, alleen hier is die mens, of dat schip, is de Heer Jezus. En wij als gelovigen zitten dus bij hem in het schip, hebben namelijk aan hem deel, zijn één plant met hem geworden, nog sterker, we zijn leden van zijn lichaam. Daar komt het op neer. En dat geldt voor al die schepen in de Bijbel, die van Paulus ook met zijn schipbreuk, het is een beeld van de gemeente. Die dan terechtkomt inderdaad in op het eiland Malta was het. Dan zal het toch aardappels nodig, denk ik, ten handen. Maar goed, ik heb van die vreemde gedachten. Maar goed, hè? Daar werd de bloedvloeiende man genezen. Dat is weer wat anders dan de bloedvloeiende vrouw uit het volgende hoofdstuk hier. Maar het is in wezen hetzelfde verhaal. Maar het komt ook overeen met de schipbreuk van Jona bijvoorbeeld. Hetzelfde verhaal. Het spreekt inderdaad over de gemeente, hoe de gemeente tot stand zou komen. Maar daar hebben we het nou ook verder niet over. Maar het schip is een beeld van de gemeente, maar het steekt van wal. Dat wil zeggen, het laat de Joden achter en komt via de zee inderdaad terecht in aan de overkant, het andere land. En dus inderdaad, van Juda naar Efraïm is de gedachte. Maar onderweg staat er, doch hij sliep. En dat is ook een schitterende gedachte natuurlijk. Ik moet altijd meteen aan de eerste adem, dit was de laatste, maar ik moet altijd aan de eerste adem denken. Die sliep ook een keer.